De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Personeelstekorten, hoge werkdruk, stijgende zorgkosten, lange wachttijden voor patiënten. Hoewel we enerzijds natuurlijk heel erg trots mogen zijn op de zorg in Nederland, weten we allemaal wel, er moet iets veranderen. Alleen al omdat we nu 100 miljard aan zorg uitgeven en het bedrag steeds hoger wordt. Is het integraal zorgakkoord van minister Ernst Kuipers nou de oplossing, of moeten we veel meer aandacht schenken aan preventie en technologie? Ik ga het deze week allemaal onderzoeken met 4 kopstukken in BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg en kijken welke transitie nou echt nodig is. En vandaag weer een hele mooie gast om deze week af te sluiten. Zijn naam is Bart Kiers. Hij is onderzoeksjournalist van vakblad Zorgvisie, redacteur bij zorgplatform Skipper. En je werkt ook wel eens met Follow the Money samen. Je werkt al 20 jaar verdiep je in de zorg. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, fijn dat ik mag zijn. Dank je.
En jij bent nou echt typisch zo'n gast waarvan we zeggen, daar zouden we eigenlijk de week mee willen beginnen, want dan weten we echt hoe het zit.
Ja, maar het is ook wel leuk om af te sluiten. En dan, ik heb alle andere gasten gehoord.
Ja, dus dan kan je daar ook meteen mooi even op terugblikken. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. En het eerste is eigenlijk, wat fascineert jou nou zo in die zorg, dat je er al 20 jaar in verdiept?
Ja, ik ben na mijn studiegeschiedenis er min of meer toevallig ingerold. Maar het heeft me gegrepen omdat gezondheidszorg zo essentieel is voor iedereen. En ik zit nu op een plek waar ik als journalist ook nog een beetje invloed heb op hoe dat systeem georganiseerd is.
Hoe complex is het om het systeem echt te begrijpen?
Nou, best wel complex. Het is een wereld van heel veel afkortingen. Het Nederlandse zorgstelsel zit ingewikkeld in elkaar. Het krachtenspel is ingewikkeld. Dus voordat je doorhebt wie welke belangen heeft en zo, dat mensen niet altijd zeggen wat ze echt bedoelen, dat kost best wel wat tijd.
En ik heb dat ook zelf ook, jij doet het al 20 jaar, maar ik dacht, een paar keer heb ik deze week gedacht, nu snap ik het echt. En dan dacht ik, het zit toch wel even wat complex in elkaar. Het is echt moeilijk om het goed te begrijpen. En het gaat wel over ons allemaal, hè?
Zeker, zeker. Ja, en die kosten blijven natuurlijk ook maar stijgen. En de toegankelijkheid is nu ook een issue aan het worden, echt. Dus er is wel wat aan de hand.
Er is wel wat aan de hand. Wat we het komende uur gaan doen met jou is dat we samen gaan kijken, waar zitten nou de knelpunten, waar gaat het nou wel goed, en wat gaan wij er uiteindelijk allemaal als patiënt ook? Hè, want iedereen die ook luistert is ook ergens een patiënt, om welke reden dan ook. Wat gaan we er allemaal van merken? Maar als allereerste vraag, waar schuurt het nou het meest? Als jij kijkt, is zoveel, zo complex. Wat is nu het grootste probleem?
Het grootste probleem is de toegankelijkheid. Als je kijkt naar de wachttijden en de wachtlijsten, voor de wachttijden zijn treknormen afgesproken.
Ja.
Dat zijn de maximale wachttijden. Mm-hmm. Als je meldt met een klacht bij de dokter, moet je binnen 4 weken eigenlijk een diagnose hebben. En daarna binnen 7 weken een behandeling. Nou, als je nu voor veel behandelingen zijn de wachttijden veel langer. Dus je kunt eigenlijk concluderen nu dat dit zorgstelsel niet meer doet wat het moet doen.
En ik merk dat ook wel om me heen. Mensen die zeggen, ja, belachelijk zeg. Ik word doorverwezen en dat gaat echt maanden duren. Is dat al wat wij er nu van merken? En wordt dat dus ook alleen maar erger?
Dat wordt alleen maar erger. Omdat er een hele grote groep van babyboomers nu een beroep op zorg gaat doen. Dus die zorgvraag die gaat alleen maar toenemen.
En dat merkte ik ook eigenlijk in het gesprek met minister Kuipers, die zelf ook zei van, joh, wij denken soms dat onze zorg zo ontzettend goed is, en we zijn er ook heel erg trots op. En dat is misschien ook wel zo, maar misschien wel echt wel minder aan het worden. Wat vond jij van zijn uitspraak?
Nou, ik vind de verademing dat de minister dat toegeeft, want zijn voorgangers die hemelden het altijd op. Kijk, het basisniveau in Nederland is gewoon goed. We hebben een 7, misschien een 7,5. We zijn een goede middenmotor, blijkt uit de onderzoeken van de OESO. Maar op een aantal onderdelen, en die benoemde Kuipers ook, blijven wij achter bij onze buurlanden. Bij de acute zorg, vooral bij de oncologische zorg ook, de overleving op kanker. Dus er is wel werk aan de winkel. Dus het is goed dat hij dat benoemt.
Echt een verademing, vind je dat?
Dat vind ik wel een verademing.
Ja. Nou, dat is alvast mooi. Heb je ook veel onzin gehoord uit zijn mond?
Nee, geen onzin. Nee.
Maar even bij de andere gasten, want je zei ik heb alles geluisterd. Heb je veel onzin voorbij horen komen of mooie weerpraatjes, laten we het zo zeggen?
Nou, iedereen zit natuurlijk wel met zijn eigen agenda.
Ja.
Dat hoor je natuurlijk wel.
Ja, geef eens een voorbeeld. Kan je iets zeggen wat je hebt gehoord?
Melkert wil meer geld hebben.
Ja.
Dat is het duidelijkste eigenlijk. En Kuipers wil dat niet geven. De zorgverzekeraars ook niet. Die zeggen van ja, we hebben een integraal zorgakkoord. Daar staat je handtekening onder. Dit is het geld wat er is.
Ja. En dat integraal zorgakkoord, dat is natuurlijk eigenlijk het grote verhaal van Kuipers. We komen straks wel bij de valkuilen uit, maar toch nog even jouw toelichting daarbij van wat gaan wij er nou uiteindelijk van merken?
Nou, in de eerste plaats is het heel bijzonder dat zoveel partijen meedoen, wel 14. Want vroeger was het voor elke sector, dus voor de huisartsen, die hadden een apart akkoord. De wijkverpleging ook, ziekenhuizen ook. En nu is het voor het eerst integraal. Dat maakt het ook wel weer moeilijk. Wat gaan wij ervan merken? Nou, de inzet is heel erg op passende zorg. Dus, en dat moet uiteindelijk landen in de spreekkamer. En daar gaan we, als het goed is, gaan we er daar wat van merken.
En passende zorg, we hebben het al een paar keer besproken, maar toch nog even een goede uitleg van jou. Wat moet ik me dan? Ik ben patiënt, ik kom binnen bij de dokter, wat gaat er gebeuren?
Ja, dat is dus heel lastig eigenlijk. Want de beleidsmakers die leggen het wel uit. Hè. Het moet zorg zijn die waarde toevoegt. Je moet het samen beslissen met de arts. Het moet dichtbij geleverd worden. Het moet over gezondheid gaan. Maar hoe dat nou echt in de spreekkamer landt, dat is nog helemaal niet duidelijk eigenlijk. Dat is voor artsen ook helemaal niet duidelijk. Maar wat je dus eigenlijk wil, is dat er geen onzinzorg geleverd wordt. En dat gebeurt er nu wel. Ja. Onnodige zorg.
Hoeveel onnodige zorg hebben we in Nederland?
Dat is moeilijk te benoemen, maar er zijn allerlei onderzoeken. Nou, kijk, een heel goed voorbeeld is het ziekenhuis Bernhoven, wat jarenlang heeft ingezet op zinnige zorg en daardoor uiteindelijk zo'n 15%, na een aantal jaren 15% minder behandelingen doet. Mm-hmm. Die dus eigenlijk geen waarde toevoegen. Dus aan dat soort orde van grootte
zou het kunnen zijn.
In de ziekenhuiszorg wel.
Ja, maar dan kom je bij dat Bernhoven precies ook weer bij een heikel punt uit, want zo goed gaat het niet business-wise.
Hoe het nu gaat, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat ze daar hebben nagelaten was snijden in de kosten. Want als je minder doet, heb je ook minder mensen nodig en moet je gewoon ook dus. En dat is natuurlijk heel erg lastig, dat je afscheid moet nemen van ziekenhuis, van personeel. Dat is als bestuurder moeilijk. Dat is daar niet helemaal goed gegaan. Het was ook coronacrisis, is allemaal heel gecompliceerd. Ik geloof dat het nu wel weer vrij aardig gaat.
Maar misschien is het wel mooi om hier ook de kettingvraag bij te halen. Want het is allemaal heel erg, het gaat over samen, hè? Allemaal mooie verhalen en we moeten een bepaalde richting op. En die richting is wel heel erg duidelijk. Maar ook de minister met wie ik de uitzending hier voorsprak, die was wel benieuwd hoe jij met al jouw kennis ernaar kijkt en of er nog dingen zijn die hij vergeet. Luister maar.
Bart weet, dit loopt al heel lang mee. En kent de zorg in de volle breedte heel erg goed. En wat ik van hem zou willen vragen is waar hij de verdere mogelijkheden ziet die we nu nog ongebruikt laten. Ten aanzien van enerzijds dat veel meer selectief kijken van wat is echt zorg en wat kan ergens anders. En anderzijds, als het zorg is, hoe kun je die samenwerkingen nog veel beter, nog veel meer versterken?
Ja, twee vragen eigenlijk in de eerste plaats. Dus, kijk, er komen in de zorg nu een heleboel vragen die eigenlijk op het bordje van het sociaal domein horen. Mensen worden ziek.
Ja.
Omdat ze schulden hebben of omdat ze eenzaam zijn. En je kunt er nog een heleboel meer voorbeelden noemen. Dus daar, en dat staat ook wel in het zorgakkoord, dat benoemen ze wel. Alleen, zoals het akkoord er nu ligt, denk ik niet dat ze dat gaan halen. Dus daar is meer voor nodig om dat echt voor elkaar te krijgen.
Ja, het staat in een woordje wel benoemd, maar het is echt een beetje mager.
Het is te vrijblijvend,
ja.
Denk ik.
Ja. Ja. Ja, en het andere, want je zei het zijn eigenlijk twee vragen, daar had je gelijk in.
En wat was de tweede vraag?
Nou ja, hoe je die samenwerking nog
veel meer kunt... samenwerking, ja.
Nou, daar heb je wat, hè. Daar heb je wat te pakken.
Ja, nou, dat moet regionale samenwerking... Kijk, de vraag is hoe die dat precies voor elkaar wil krijgen. In het akkoord staat dat er regionale samenwerking moet komen. Maar er zijn in... Hoe ziet dat er dan uit? Wat is een regio? Er zijn 11 of 10 acute zorgregio's waar ziekenhuizen de baas zijn. Er zijn 31 zorgkantoorregio's voor de langdurige zorg. En daar hebben zorgverzekeraars, de twee grootste, het voortouw. Dan heb je nog 25 GGD-regio's. Daar hebben de gemeenten ook invloed. Hoe moet dat bij elkaar komen? Dat is nog helemaal niet duidelijk eigenlijk.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Bart Kiers. Hij is onderzoeksjournalist van Zorgvisie en redacteur bij Skipper. En verdiept je al 20 jaar in de zorg. En ook complimenten eigenlijk van de minister over al jouw kennis. En daar mogen wij ook gebruik van maken. Over minister Kuipers gesproken. We gaan straks nog wat meer op die valkuilen ook in, hoor. Van dat integraal zorgakkoord. En ook wat je denkt wat Kuipers nou moet inleveren bij de voorjaarsnota. Maar eerst even over Kuipers zelf. Want je hebt hem natuurlijk ook heel lang gevolgd. Ook in zijn vorige functie als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. En natuurlijk ook de voorzitter van de Landelijk Acute Zorg. Waarmee hij ook landelijk bekendheid heeft gekregen. Hoe doet hij het tot nu toe als minister? Want hij is nu een jaar minister.
Nou, in de Kamerdebatten doet hij het goed. Hij blijft overeind, alsof hij het al jaren doet. Dus je ziet dat hij heel veel ervaring heeft om in een politieke situatie handig dingen te doen.
Hij is niet snel onder de indruk ook, hè? Want ik heb hem natuurlijk ook wel wat valkuilen voorgelegd. En dan zegt hij, dat hoort er een beetje bij, dat spel, dat mensen gaan tegenstribbelen.
Ja, en hij heeft er lol in ook. Ja. Dus dat zie je ook.
Ja. Ja. Is dat altijd een kracht of zie je daar ook een minpunt van?
Het is wel een kracht. De kritiek die ik wel eens gehoord heb op hem van andere bestuurders is dat hij kan wel heel erg overtuigd zijn van zijn eigen koers. En dan dendert hij door zonder eigenlijk nog te luisteren naar tegengeluiden en zo. En dat zie je bij die kinderhartchirurgie volgens mij wel een beetje terug.
Ja, want daar ben je ook volgens mij ingedoken met Follow the Money, hè, het onderzoeksplatform. Ja. En dat verhaal is nog ongoing, dus daar kan je misschien niet alles over zeggen. Maar wat kan je er wel over zeggen?
Nou, en dat was voor de tijd dat hij minister werd. Wat wij hebben blootgelegd is dat niet voor de uiteindelijke keuze qua kwaliteit de doorslag gaf, maar de lobbykracht van ziekenhuizen. Het is een heel schimmig proces eigenlijk, hoe ze tot die concentratie komen. Het is niet transparant, het is niet zorgvuldig ook eigenlijk. De ambtenaren nemen een besluit en dan gaan ze daarna nog de selectiecriteria daarop afstemmen. En minister Kuipers zelf...
Dus hij wist eigenlijk al, dit gaat het worden? Zij wisten dit geld.
Want minister Kuipers, het lastige van minister Kuipers is dat hij natuurlijk in zijn vorige functie een belanghebbende was en een hoofdrol speelde eigenlijk.
Omdat dus uiteindelijk die kinderhartchirurgie ook bij zijn voormalige ziekenhuis terechtkomt. Hè?
Ja, hij heeft
en voor de spreiding heeft hij voor Groningen gekozen. En verder Rotterdam, omdat die het gewoon heel goed doen.
Ja, en waarom die spreiding ineens zo belangrijk is, daar kun je wel wat op afdingen.
Nou, waarom? We hebben toch heel veel over Groningen gesproken. Dat die worden totaal vergeten door ons allemaal. We hebben wel wat goed te maken met Groningen. Dus dit is ook wel een soort...
Ja, maar als je puur naar de kinderhartchirurgie kijkt, dan kun je ook zeggen dat ouders bereid zijn om te reizen. Het maakt niet uit waar het is. Als het voor die ene interventie is, want daar gaat het om. Het gaat alleen om de interventie. Dan zijn ouders bereid om helemaal vanuit Groningen zelfs naar Maastricht te gaan. Dus tot dan toe, en dat staat in dat onderzoek van de NZA ook, daar staat gewoon letterlijk spreiding, dat maakt niet, dat is geen factor van
beurt. Ja, dus jullie vinden het een beetje vreemd hoe dit tot stand is gekomen qua afweging. Aan de andere kant, ik heb er met hem ook over gesproken. En hij zegt, er is 30 jaar over gesproken. Ik heb, 30 jaar hebben de ziekenhuizen de kans gekregen om het onderling met elkaar te gaan regelen. Dat is niet gelukt. Ja, dan komt er op een gegeven moment ook dat ik gewoon zeg, we gaan die kant op. En dan denk ik tegelijkertijd, dat is toch ook een keer een verademing dat iemand gewoon een keer een besluit neemt en zegt, we gaan die kant op, na 30 jaar.
Ja, dat er 30 jaar niks gebeurd is, klopt niet helemaal. Oh. In 2009 is er een commissie geweest van internationale experts. En die zeiden, het moet naar 3 ziekenhuizen. Groningen, Rotterdam en Utrecht. En toen heeft de minister die toen was, die heeft dat niet doorgezet. Als die minister dat had doorgezet, dan hadden we het probleem niet gehad zoals het nu is.
Maar hij zet het nu wel door. Dus ik denk dat is toch op zich een goed teken het nu ook gewoon gebeurt. Want het is, ja, hoe lang kan je er nog over soebatten? Weet je? Dat is natuurlijk het hele probleem wat we nu ook zich zien aftekenen. Dat iedereen toch voor zijn eigen belang aan het vechten is.
Ja, dat is natuurlijk waar. Iedereen komt voor zijn eigen belangen op. En daarom is het zo belangrijk dat je dat proces zorgvuldig en transparant doet.
Ja.
En je moet dat, wil je professionals meekrijgen, kan het alleen op basis van kwaliteit. Er moet een objectieve kwaliteitstoets komen. En die is er niet geweest.
Oké, dus dat is een belangrijk aandachtspunt wat je dus ook hem wil meegeven en ook zijn ministerie wil meegeven.
Ja,
want we gaan die concentratie natuurlijk op meer zaken gaan we zien.
Ja, en ik denk ook dat ze het nu op een andere manier gaan doen dan. Dan toen. Ja, kijk, hier hebben ze het. Hier heeft het ministerie het zelf gedaan. Dat moeten ze niet doen eigenlijk.
Nee. Maar je moet wel ook dan een beetje vanuit de markt moet er natuurlijk ook wel bewogen worden. Dat men ook durft te zeggen, oké, we stijgen boven ons eigen belang uit. We vinden met z'n allen dat we daar het beste kunnen regelen. En dat is volgens mij nu ook het zwakke punt van het Integraal Zorgakkoord. Dat samen klinkt leuk, maar iedereen denkt voor zichzelf, hoezo samen?
Ja, inderdaad, het klinkt leuk. Maar op het moment dat je eigen ziekenhuis moet krimpen, dan is het niet meer zo leuk. Want dan moet je dat aan je eigen personeel gaan uitleggen. Je daar raad van toezicht zeggen van, ja jongens, we gaan krimpen. Ja, dat is best wel lastig voor bestuurders. Dus daar zitten we. En dan roept Kuipers op van ja, ze moeten over hun eigen belang heen springen.
Ja.
Maar dat zou die misschien ook zelf moeten doen door die gezondheidsdoelen in de wet op te nemen. Okay. Daar is ook moed voor nodig.
Oké, en dan komen we bij een belangrijk punt uit. Want wat is nu de grootste, is dit de grootste zwakke schakel die jij nu benoemt?
Ja, je ziet dat er is weer een akkoord gemaakt over preventie, maar dat is te vrijblijvend. Dus wil je dat echt voor elkaar krijgen, dan moet je die doelen wettelijk verankeren. Dan krijg je de dynamiek die hij zelf eigenlijk wil.
En dan moet je even uitleggen, want heel veel mensen, ik heb het eerder ook wel benoemd hoor deze week, maar toch even van wat bedoel je dan precies? Hoe hebben we het nu met elkaar afgesproken in Nederland, waarvan jij zegt dat moet echt anders?
Nou kijk, we hebben het zorgstelsel ingericht als een ziektestelsel. Dus we komen pas in actie op het moment dat mensen ziek worden. En we zouden vol moeten inzetten op mensen gezond houden. Dan neemt die zorgvraag af.
Ja, maar dat is dus de zorgplicht die we met elkaar hebben afgesproken, hè? In Nederland. Want misschien dat de mensen nu zitten te zoeken, wat bedoel je precies? De zorgplicht die zorgt er dus voor dat alles vanuit ziek worden geregeld wordt. En jij zegt je moet naar gezondheidsplicht.
Ja, het is eigenlijk een zorginkoopplicht voor zorgverzekeraars. Als je ziek wordt, zijn zij verplicht om die zorg in te komen. In te kopen. En uit die wachtlijsten die er nu zijn, blijkt dat ze dat niet meer lukt.
Mm-hmm. Maar gaan dan wel, als je dat dus anders zou organiseren, gaan mensen dan wel beter samenwerken, denk je? Want uiteindelijk blijven dan nog steeds die zakelijke belangen, toch?
Ja, maar dan, je zult dus ook in de bekostiging, die zul je ook moeten aanpassen.
Leg uit.
Ik denk dat je op de lange termijn eigenlijk, als je die gezondheidsdoelen verankert, zul je, je zet echt op regionale samenwerking in, dan zul je uiteindelijk naar populatiebekostiging moeten gaan. Dan krijgen zorgverzekeraars dus een zak met geld, die is afgestemd op het gezond houden van die bevolking. En dat kunnen ze allemaal uitrekenen. Er zijn allemaal criteria voor hoeveel geld je dan nodig hebt. En dan krijg je de boel de goede kant op.
En dat niet gebeurt nu, wat zegt dat jou?
Dat het huidige zorgstelsel op zijn laatste benen loopt.
Ja, en dus je bent eigenlijk niet zo positief over de veranderingen?
Het is de goede kant op. Hè. Ze benoemen de thema's, maar ze zetten niet door die gezondheidsdoelen te verankeren. Want kijk, we hebben een minister van Volksgezondheid.
Welzijn en sport.
Ja, dus je verwacht dat hij uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het aantal mensen dat overgewicht heeft, dat chronische ziekte heeft. Maar daar wordt hij in de Tweede Kamer helemaal niet op aangesproken. Hij wordt aangesproken op zijn begrotingsdoelen.
Mm-hmm.
Die zijn wel wettelijk verankerd. Dus het geld, de begroting van het ministerie van VWS, die is heilig.
En wat je dus eigenlijk schetst ook, is hier een dynamiek waarbij het geld maar blijft stromen ook. Want als je dus een zorgplicht hebt, wettelijk, en je zegt, joh, we hebben meer geld nodig, omdat het niet goed gaat met de zorg, en we kunnen die zorgplicht niet waarmaken, want dat bleek ook uit het gesprek met de zorgverzekeraar hier aan tafel. Dat zij gewoon merken dat ze die zorgplicht niet kunnen waarmaken, dan moet er dus elke keer meer geld naartoe.
Ja, en dat zie je ook wat er gebeurd is de afgelopen tijd. En daarom wordt het nu wel interessant, omdat uit de eerste contouren van de voorjaarsnota blijkt dat alle ministeries moeten bezuinigen, met uitzondering van Defensie en nog wat, maar in ieder geval volksgezondheid ook. Tegelijkertijd weet je dat er een cao is afgesloten, waardoor ziekenhuizen met 15% loonstijging.
Ja, ja, nou, 15% dat moet betaald worden.
Die zorg, die vraag, die blijft groeien. Dus dat wordt best nog wel een uitdaging.
Laten we dan zo meteen ook verder praten of jij denkt dat er in die voorjaarsnota, want dat is nieuws wat we vandaag verwachten, ook nog geknabbeld gaat worden aan die zorg. Want misschien heb jij in de wandelgangen al iets gehoord. Maar dat doen we zo meteen in het tweede deel. Overigens, volgende week maandag, dan is Turkije-kenner en correspondent voor de Volkskrant Rob Vreeken te gast in een nieuwe Big Five over Turkije met mijn collega Paul van Liemt, die dat presenteert. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. En straks praat ik dus verder met zorgjournalist Bart Kiers. Onder andere dus over die stijgende zorguitgaven van de Nederlandse staat. En of dat nu gaat veranderen. Blijf luisteren.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com. Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar schuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Fijn dat je weer luistert. En deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van de zorg. Vier, niet vijf, vanwege Koningsdag. Ik hoop trouwens dat iedereen lekker genoten heeft van Koningsdag. En misschien lig je nu lekker bij te trekken van een hele zware stapavond. En vind je het toch leuk om naar ons te luisteren, hoop ik. Eerder deze week sprak ik met Zilveren Kruis directievoorzitter Georgette Fijneman over dit onderwerp. En zij schetste ook hoe die rol van die zorgverzekeraar aan het veranderen is. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag bij mij te gast Bart Kiers. Hij is onderzoeksjournalist van vakblad Zorgvisie. En redacteur bij zorgplatform Skipper. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Wat jij nou verwacht van die voorjaarsnota. Want gaat ergens vandaag, komt dat nieuws naar buiten. En iedereen zit natuurlijk ook te kijken, kan er niet wat van het potje van die 100 miljard van de zorg af? Maar dat doen we straks. Wat ik wil ook met je praten, toch nog over dat integraal zorgakkoord, hoe dat nou precies werkt en hoe succesvol dit nou uiteindelijk gaat zijn. Want ik hoor eigenlijk twee sporen bij jou. Ik hoor dat je, laten we hiermee beginnen. Ik hoor jou zeggen in het eerste half uur, nou, ik ben echt wel positief over de richting waar de minister op gaat. En de minister heeft zoveel ervaring. Die kan echt zaken in beweging krijgen. Maar het is een beetje halfslachtig. Waar denk je nou dat dit op uit gaat komen?
Als je kijkt naar vorige akkoorden, vorige hoofdlijnenakkoorden, de kritiek van de RVS, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving was.
Van het voorzitterschap van Jet Bussemaker intussen, ja.
Ja, is dat, dat ze de financiële doelen vaak wel halen, maar de inhoudelijke niet. En dat komt ook omdat alle veldpartijen, dus van de brancheorganisaties, van de ziekenhuizen en van alle andere sectoren, die zien die akkoorden ook inhoudelijk om hun eigen belangen veilig te stellen. En dan formuleren ze dat in zo'n akkoord zo vaag dat je er alle kanten mee uit kunt eigenlijk. Dat is een patroon wat je de afgelopen 10 jaar bij die hoofdlijnenakkoorden hebt gezien. Daar had je de juiste zorg op de juiste plek. Substitutie van ziekenhuiszorg naar de thuiszorg en naar de huisartsenzorg. En elke keer was de conclusie, we hebben het niet gehaald. Bij lange na niet.
Eigenlijk elke keer kwam het daar dus.
En ik ben toch wel bang dat dat ook nu dat gevaar er weer is. Omdat de financiële nood bij ziekenhuizen en bij de andere zorgaanbieders gewoon groot is. Omdat ze die hele dure cao hebben en die inflatie. Dus
Maar dan toch, hè, want dit is natuurlijk ook wat je bij Ad Melkert merkte. Die ik begin van de week sprak. En die zegt ook, we hebben meer geld nodig. Want we willen best die transitie maken, hoor. Want we willen echt wel inzetten op technologie. Maar daar hebben we geld voor nodig. Dan wordt er weer aan de andere kant gezegd, joh, er is gewoon een potje voor die transformatie. Want dat zegt dan Zorgverzekeraars Nederland. Ik had hier de vicevoorzitter te gast. Dus dat is elke keer het spel met het geld. Terwijl we ook wel weten dat die zorgbestuurders, die hele ziekenhuiswereld, die is ingericht op een businessmodel.
Ja.
Het is gewoon, en dat hoeft ook misschien niet erg te zijn, maar de manier waarop het nu gebeurt, werkt niet. En dat is eigenlijk ook wat jij beschrijft hier.
Ja, de prikkels staan toch wel een beetje de verkeerde kant op. Je hebt bijvoorbeeld in ziekenhuizen heb je in algemene ziekenhuizen heb je medisch specialistische bedrijven van vrij gevestigde specialisten. Dat is eigenlijk een bedrijf binnen het ziekenhuis die eigen financiële doelen heeft. En als de ziekenhuisbestuurder en die vrij gevestigde specialisten niet op één lijn zitten, dan kan de bestuurder eigenlijk niks.
En toch heb ik het idee, maar misschien ben ik heel naïef nu, dat ook wel in de houding wel iets veranderd is. Ik weet niet, maar jij loopt 20 jaar rond in die zorgwereld. Dus jij kan het beter beschouwen. Maar dat er toch iets is veranderd van, ga je nou meedoen of niet met die transitie? En dat je ook een beetje eruit ligt en niet meer meedoet op het moment dat je dat niet doet. Of ben ik nu naïef?
Nee, dat is wel zo. Mm-hmm. Dat is wel waar. Dus de richting die de inhoudelijke richting die in dat integraal zorgakkoord is afgesproken, die steunt iedereen wel. Maar iedereen heeft, die ziekenhuisbestuurders hebben natuurlijk, en andere bestuurders ook, die hebben natuurlijk wel te maken met de realiteit van hun eigen organisatie.
Ja, die zitten nu te kijken van, joh, ik krijg het niet rond, financieel gezien. Want de lonen moeten omhoog. En dan zegt ook de voorzitter van de ziekenhuizen, die zegt, we willen meer geld. En dan zie ik de andere spelers zeggen, ja, Melkert wil altijd meer geld.
Ja.
En dat gaat hij niet krijgen.
Nee.
Dus dan is er toch wel wat veranderd.
Nou ja, dat zal de komende maanden moeten
blijken. Nu begin je te lachen, want wat denk je dat er gaat gebeuren dan nu?
Ik denk dat ziekenhuizen uiteindelijk toch hun geld gaan krijgen.
Oh ja?
Ja. Ja, zo gaat het tot nu toe elke keer. En ik denk dat nu toch ook weer. Want we kunnen het natuurlijk niet hebben dat de ziekenhuizen gaan omvallen. Dat wil je als minister ook niet meemaken.
Nee. Dus dat zie je gebeuren. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook rechtszaken. Hè? Want we hebben gezien, samenwerking betekent ook dat je concentratie van zorg krijgt. En dat je eigenlijk zegt, we willen op bepaalde plekken die kwaliteit leveren. En dan wijzen we 2 plekken aan waar we dat goed kunnen doen. Nou, daar zijn de ziekenhuizen het niet mee eens. Of in ieder geval 2 UMC's. Leiden en welke nog meer?
Utrecht.
Utrecht, die hebben nu een rechtszaak aangespannen. Begrijp je dat? Of zit er ook iets bij jou dat je dan denkt van, zo lang hebben we hierover gesproken, 30 jaar, en ga je nu nog een rechtszaak aanspannen?
Nee, ik begrijp dat wel. Want het proces waarop hoe VWS tot het besluit gekomen is, zo onzorgvuldig en niet transparant, dat ik me wel kan voorstellen dat, en het lijkt erop dat er echt politieke spelletjes gespeeld worden. Dus dit is wel een schoolvoorbeeld van hoe je concentratie niet moet aanpakken.
Ja, en dan zeg je politieke spelletjes. Met welk doel dan? Wat zit erachter?
De eigen belangen van instellingen.
Ja, dus welke? Ik bedoel, het ministerie zou je zeggen is overstijgend.
Nee, van de betrokken academische ziekenhuizen.
Ja.
Dus kijk, als je nu kijkt wat de uitkomst is, het ziekenhuis in Rotterdam,
Ja, in Groningen dus? Ja,
en Groningen, maar met name het ziekenhuis in Rotterdam, profiteert nu.
Ja.
Want die krijgt er volgens de berekeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit ongeveer 60 miljoen euro bij.
Ja. Dus die denken nu yes. En dan snap ik dat het heel makkelijk gezegd is. Oké, hij is daar de bestuursvoorzitter geweest, de huidige minister. Maar kan het niet gewoon zijn dat Rotterdam dit gewoon heel goed kan?
Rotterdam doet dit ontzettend goed, maar Leiden ook. En Leiden is eigenlijk van oudsher de grootste en met de meeste prestige. Heeft al 25 jaar een samenwerking met Amsterdam.
Mm-hmm.
Is internationaal ook een voorbeeld van, nou, als je wil samenwerken, moet je dat zo doen. Ja, dus en ze hebben internationale erkenningen. Die bijvoorbeeld aanvankelijk viel het oog op Utrecht. Maar Utrecht had al die erkenningen niet. Nu wel, maar destijds hadden ze die erkenningen niet. Die kwaliteitserkenningen.
En ik heb natuurlijk de minister ook aangesproken dat die rechtszaak gaat komen. En hij is niet onder de indruk, merk ik.
Nee, ja, hij zei, laat het maar komen. Ja. Ik heb hem het ook gevraagd. En kennelijk heeft het ministerie, de landsadvocaat, de inschatting gemaakt dat ze dit kunnen gaan winnen. Nou, ik ben erg benieuwd wat de rechter daarvan gaat
Ja, vinden. Je hebt nog wel je vraagtekens daarbij. Denk je dat er meer rechtszaken gaan komen? Want die concentratie van de zorg, dat gaat dus ook over de spoedeisende hulpen. En daar is ook volgens mij, valt het wel mee?
Nou, nee, ik denk dat ze bij het ministerie, en zeker Kuipers ervan de drongen is, dit moeten we heel anders doen. En bij de oncologische zorg hebben ze ook een kwartiermaker aangesteld. Dat gaan ze echt heel anders doen.
Dit is echt geleerd.
En ik denk ook wel dat daarin, ja, ik hoop ook eigenlijk dat men ziet van, ja, als we echt gaan samenwerken in een netwerk, dan wordt de kwaliteit ook beter. En dat is voor patiënten beter.
Ja, en dat is eigenlijk ook wat Kuipers schetst. Uiteindelijk. Want ik heb hem natuurlijk ook wel mee geconfronteerd. Ja, hoe ga je dit nou voor elkaar krijgen? Dat echt de markt omgaat. En dan schetst hij ook wel dat uiteindelijk wil je er ook bij horen. Want je wil ook, uiteindelijk wil elke dokter gewoon iedereen beter maken. En dat je bij de beste zorg uitkomt.
Ja, maar wat wel belangrijk is dat ziekenhuizen die dan iets kwijtraken, dat die een soort comfort krijgen van, nou, we hebben voor jullie wel, je raakt nu bepaalde zorg kwijt, maar als jij je gaat specialiseren hierop, dan blijf jij als ziekenhuis in de regio een volwaardig ziekenhuis.
Ja, en dat je dus ook financieel kan bolwerken eigenlijk.
Ja, precies, ja.
Dus dat je status ook nog intact blijft.
Ja, dus voor de verliezers, mensen die dingen kwijtraken, moet er een reëel toekomstperspectief zijn. Een aantrekkelijk toekomstperspectief.
Nou, heb ik hem ook wel horen benoemen, hoor. Dat hij daar wel. Maar goed, dat moeten we allemaal bewijzen. Maar tegelijkertijd zeg jij, omdat we dus dit niet in een plicht hebben verankerd ook, kan hij eigenlijk niemand erop afrekenen die er niet aan meedoet?
Dan doe ik meer op die gezondheidsplicht. Hè? Dat is waar jij ook naar vraagt nu?
Laat ik het zo zeggen. Ik wil van jou weten, hij wil dat er samenwerking komt. Dat wordt een beetje afgedwongen. Maar hoeveel instrumenten heeft hij om te zeggen, Als mensen dat niet doen, als ziekenhuizen dat niet doen, kan hij dan iets doen?
Nou, kijk, dat heb ik heb hem ook geïnterviewd en gevraagd van, als ziekenhuizen of andere organisaties nu niet die afspraken nakomen, wat voor sancties heb je dan? Nou, hij wil het woord sancties helemaal niet horen. Hij zegt, mensen, ik ga ervan uit dat mensen staan voor hun handtekening en dat ze dat gewoon doen. Maar de ervaring leert dus dat als het om inhoudelijke afspraken komt, dat toch vaak niet voor elkaar komt. Dus dat is denk ik wel een weeffout in dat integraal zorgakkoord, dat ze niet een systematiek hebben afgesproken waarop je afspraken maakt van, als mensen zich er niet aan houden, dan volgt die in die sanctie. En als ze het dan wel doen, dan kun je ook weer de spanning eruit halen, de-escaleren.
Ja, aan de andere kant zien we natuurlijk wel bij Kuipers dat hij heel veel als zorgbestuurder in het verleden heel veel convenanten heeft gesloten. Dus hij weet wel hoe je dit moet doen, denk ik dan.
Ja, zeker. Als bestuurder van het Erasmus MC had hij 250 convenanten met partijen in de omgeving. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk veel, maar het schetst ook wel dat samenwerken dus best wel ingewikkeld is. Je hebt 205, het Erasmus MC heeft 250 convenanten nodig.
Mm-hmm.
Om samen te werken in die regio.
Ja, dus jij verwacht dat er heel veel convenanten gesloten gaan worden.
Ja, dus dat mensen heel veel gaan praten. Dat gebeurt er nu ook. Ja. En Georgette Feyneman die heeft gezegd in een interview met ons ook van ja, jongens, we moeten oppassen dat we niet eindeloos blijven praten. We moeten
ook in actie
komen. En daar heeft ze wel. Dat is echt een reëel gevaar.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Eerder deze week sprak ik daarover met Ad Melkert, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Met Georgette Feyneman. Zij is de directievoorzitter van Zilveren Kruis, maar ook de vicevoorzitter van Zorgverzekeraar Nederland. En natuurlijk met minister Kuipers, die al een paar keer viel tijdens deze uitzending. Ga naar onze website bnr.nl of de bekende podcastkanalen, kan je het allemaal terugluisteren. En ik sluit de week af met mijn gast Bart Kiers, onderzoeksjournalist van Zorgvisie. En de voorjaarsnota is ook al eventjes kort gevallen een paar keer. Denk jij dat Kuipers nog iets moet inleveren op zijn budget, die 100 miljard? Want ik heb het hem natuurlijk ook gevraagd. Zeiden, ja, je begrijpt dat ik daar natuurlijk nog niks over kan zeggen, maar wat denk jij? Wat is jouw inschatting?
Nou ja, ik lees in de krant ook dat de kaasschaaf erover gaat. Dus dan zou iedereen, dan zou er overal een klein beetje vanaf gaan.
Ja, maar waar zou het vanaf kunnen gaan bij de zorg? 100 miljard is een hoop geld, maar welk potje?
Ik zou het niet
potje?
Weten, eerlijk gezegd.
En eigen risico is gevallen, maar daarvan zegt RTL Nieuws volgens mij weer dat hun bronnen zeggen dat is veiliggesteld, dat eigen risico, want dat ligt politiek te gevoelig.
Ja, dat denk ik. Maar als je Nederland vergelijkt, het eigen risico is bij ons gewoon ongelooflijk laag vergeleken met onze buurlanden. Dus daar wijken we echt af. Dus dat is verleidelijk voor de politiek om daar toch iets aan te doen. Ja.
Ja, het is moeilijk in te schatten, ook voor jou met al jouw kennis, waar het vanaf gaat. Nou, we gaan het hier volgen live op de zender. Laten we het stuk besluiten om misschien wel met het belangrijkste punt eigenlijk te eindigen. En dat is preventie. Want dat komt uit alle gesprekken naar voren, dat uiteindelijk die slag gemaakt moet worden. En dat is ook waar jij op doelde met die gezondheidsplicht. En wat ook de Raad van Volksgezondheid zegt. Hè, van uiteindelijk moet je een gezondheidsplicht krijgen. Want nu hebben we een zorgplicht. En dat betekent dat we eigenlijk ziekte vergoeden. En dat we verzekeraars hebben die handelen vanuit schadelast. En op het moment dat je naar gezondheidsplicht, dan gaat dat hele spectrum veranderen. Is dat wat jij zou hopen dat er zou gebeuren?
Ja, zeker. Kijk, je ziet dat zorgverzekeraars echt om zijn. Dat ze preventie als hun taak zien. We hebben 5 jaar geleden een interview gehad met Georgette Feyneman. Daar zei ze letterlijk, zorgverzekeraars zijn niet van de preventie. Want daar is geen betaaltitel voor. Dus een paar jaar geleden zag je al dat ze aan het draaien waren. Toen hebben ze gevraagd, 3 grote verzekeraars, uitgezonderd VGZ, vroegen ze van, geef om een gezondheidsplicht. Dan krijgen we betaaltitels om daarop in te gaan zetten.
Ja, dus ze willen wel, maar ze kunnen gewoon nu letterlijk niet. Omdat die gezondheidsplicht. Tenminste, ze zoeken wel een beetje de ruimte op. Dat hoort
ze zoeken de ruimte op.
Maar ze kunnen hem niet eindeloos oprekken.
Nee. Ja. Nee. En als je dus ziet dat Gala-akkoord, gezond en actief leven-akkoord. Ja, de zorg zit vol met
mooie akkoorden.
Isa, Gala.
Het is het onderdeel van het Integraal Zorgakkoord, toch ook? Of niet? Dat Gala? Of is het echt iets nieuws daarnaast?
Ja, het Integraal Zorgakkoord. Ja,
dat benoemt ook preventie, toch?
Ja, dat is speciaal op preventie. En daar zitten de gemeenten aan tafel ook en de GGD'en. En daar staan ook prachtige afspraken in. Maar ook geen mechanisme om dat af te dwingen. Er staat in dat Gala-akkoord, er staat zelfs letterlijk, wethouders kunnen niet worden afgerekend op deze doelen.
Ja, nou, dan heb je
eigenlijk wil je
spel.
Dat wel hebben. Dat een wethouder voelt, het is een wethouder van volksgezondheid, echt die verantwoordelijkheid heeft en voelt. Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid in deze wijken.
Ja.
En er zijn natuurlijk in sommige, vooral in de grote steden, hele grote gezondheidsverschillen. Het maakt al uit of je in Amsterdam-Noord woont, of in Buitenveldert, of in Amsterdam-Zuid ergens. Dat zijn grote gezondheidsverschillen. Voor heel Nederland is dat een jaar of vijf. Hè? Mensen korter leven. En de verwachting van gezonde levensjaren, dat is nog groter. Dus mensen met een lage zes, zoals dat heet, sociaal-economische status, dus een wat lager inkomen. Minder goede opleiding, ja, die komen er bekaaid af. En daar moet echt wat aan worden gedaan. En dat bewustzijn is er ook. En er zijn veel goede initiatieven ook.
Ja, alleen er wordt niet doorgepakt. Dat is eigenlijk wat ik hoor uit jouw woorden en ook wel uit de andere gasten. Daar zijn we dus nog niet. He, dus, ik zie, als ik ook een beetje terugkijk op deze week, we zijn een belangrijke transitie gestart. En ik heb wel het gevoel, maar goed, jij bent een specialist, ik niet, dat we echt iets anders aan het doen zijn. En dat iedereen ook wel qua mentaliteit aan het ombuigen is. Maar dat het heel voorzichtig gaat, omdat de belangen aan de andere kant nog te groot zijn.
Ja,
en transitie kan je ook natuurlijk niet in één keer. Je kan ook niet in één keer alles omgooien. Hè? Stel dat we nu in één keer naar die gezondheidsplicht gaan. Of denk jij dat dat realistisch is? Als je in één keer nu naar zo'n gezondheidsplicht toe gaat.
Hoe sneller dat gaat, hoe beter het is. Omdat je dan pas de dynamiek krijgt die je dus wilt.
Ja.
Er zijn wel goede initiatieven, maar dat is echt afhankelijk van de goede wil van bestuurders, van convenanten dus.
Ja.
En er zijn te veel regio's in Nederland waar de belangen uiteenlopen. En daar gebeurt dan niks en dat laten we zo. Mm-hmm. En sterker, ik had onlangs een interview met Jochem Mimiro. Hij is hoogleraar economie van de volksgezondheid. En hij propageert dit ook. Hij legt dat ontzettend goed uit. En hij haalde in een interview een rapport aan van het ministerie zelf, Nota 2000. En daar staat dit eigenlijk gewoon allemaal in. En dat is een nota uit, schrik niet, 1986.
Zo.
Daar staat gewoon in wat we moeten doen. Ook hoe je die doelen moet opstellen. Je moet gebruik maken van de gezondheidsdoelen die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft.
Maar oké, en we doen dat dus niet. En nu doen we een soort schijnbeweging. Want dat zo omschrijf jij het eigenlijk. We zijn wel aan het veranderen, maar toch eigenlijk niet helemaal. En dat komt dan misschien toch omdat de belangen te groot zijn van de levensmiddelenindustrie, van de farmacie. Omdat op het moment dat je een gezondheidsplicht gaat krijgen, dan gaat het hele businessmodel veranderen.
Ja, daar zit iets. Maar er zit ook iets in de ambtelijke en politieke wereld wat tegenwerkt.
Ja, wat dan?
Eigenlijk het ministerie van Volksgezondheid staat eigenlijk financieel onder curatele van het ministerie van Financiën. Want het is het ministerie wat al jarenlang vanuit financiën gezien een gevaar is voor die alsmaar stijgende kosten. Bovendien heb je de bonnetjesaffaire gehad van oud-minister Hugo de Jonge... waardoor 5 miljard zomaar is uitgegeven zonder dat we weten waaraan. Dus financiën kijkt mee.
Ja, en dus?
Mijn vermoeden is dat die dat niet willen en ook misschien het ministerie zelf niet. Want ja, dan krijg je dus weer van die wettelijke doelen, zoals met klimaatdoelen.
Ja.
De stikstofdoelen. En we hebben al zoveel. Bovendien, als je dat soort wettelijke doelen hebt, kan de minister daarop afgerekend worden.
Ja, en dat wordt veiliggesteld.
Daar worden ambtenaren niet zo enthousiast van. Ik heb zelf het idee dat die minister zelf eigenlijk wel verder wil.
Ja, maar dat hij tegen zijn eigen ministerie oploopt.
Ja, ja.
Ja.
En misschien tegen het ministerie van Financiën.
We blijven met jou volgen, want Hij wil wel wat en de man is wel ambitieus. Dus kijken hoe ver die gaat komen. Maar niet voordat we besluiten met een kettingvraag. Want volgende week dan hebben we weer een hele mooie nieuwe week. Dat gaat over de Turkse cultuur en politiek. Een nieuwe Big Five gepresenteerd door mijn collega Paul van Liemt. En zijn eerste gast, dat is Rob Vreeken. Turkije-correspondent voor de Volkskrant. En wat zou je hem willen vragen?
Ik zou van hem willen weten of hij deze verkiezingen als de laatste kans ziet op herstel van de democratie en de rechtsorde in Turkije.
Dat gaat mijn collega Paul van Liemt vragen. Mooie vraag waar hij mee kan beginnen. En dankjewel Bart Kiers, onderzoeksjournalist van Vlakblad Zorgvisie en redacteur bij het zorgplatform Skipper. En natuurlijk zijn alle afleveringen terug te luisteren, ook van onze andere themaweken. Ga naar onze app of jouw favoriete podcastkanaal. Dan vind je alles terug. Maar het allerbelangrijkste is, blijf live op deze zender. Zometeen Nina van der Dungen met BNR breekt politiek. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.